Ik wilde vandaag beginnen met het bespreken van de Galatenbrief. En dat is een brief van Paulus aan de Galaten. En wie dat waren, daar komen we dan straks vanzelf op. Wat ik gewoon eerst wil doen, is het meest logische wellicht, is het eerste hoofdstuk even lezen met jullie. We gaan vandaag echt niet dat hele eerste hoofdstuk bespreken, dat gaat niet lukken. Maar voor het verband is het denk ik wel goed om toch het eerste hoofdstuk alvast te lezen. Overigens is het sowieso goed om, niet nu, maar in jullie eigen tijd, die brief eens in zijn geheel te lezen. Ik was vanmorgen vrij vroeg wakker en toen zat ik daar lekker op die stoel, nog niet in de zon toen. En toen heb ik hem gewoon eens even in zijn geheel gelezen. Ja, het is een brief die Paulus ooit geschreven heeft. En wij gaan dat natuurlijk vers voor vers en zinsdeel voor zinsdeel doornemen. Maar Paulus heeft die brief geschreven aan mensen en die ontvingen die brief. En die hebben hem ook helemaal gelezen, mag je aannemen. Dus het is goed om dat eens te doen. Maar nu houd ik het even bij één hoofdstuk, anders wordt het wat erg lang. Galaten 1, gewoon vanaf vers 1. Dit is de vertaling van geschriften. Paulus, een afgevaardigde, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem wekt uit de doden. En al de broeders die bij mij zijn aan de uitgeroepen vergaderingen van Galatië. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf geeft voor onze zonde om ons uit te tillen uit de nu bestaande boosaardige aion naar de wil van onze God en Vader. Aan wie de heerlijkheid zij tot in de aionen van de aionen. Amen. Ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden overgebracht van datgene wat jullie in de genade van Christus roept tot een andersoortig goed bericht. Dat niets anders is dan dat er sommigen zijn die jullie verontrusten en die het goede bericht van Christus willen vervormen. Maar ook al zouden wij, of een boodschapper uit de hemel, aan jullie een goed bericht brengen, naast dat wij als goed bericht aan jullie brengen, laat hij in de ban zijn. Zoals wij het voorheen uitgesproken hebben, zeg ik het nu weer. Indien iemand aan jullie een goed bericht brengt, naast dat wat jullie accepteren, laat hij in de ban zijn. Want overreed ik nu mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak in jullie het goede bericht bekend, broeders, dat door mij als goed bericht gebracht wordt, dat het niet naar de mens is. Want ik accepteer het ook niet van een mens, nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus. Want jullie horen van mijn gedrag eens in het Jodendom dat ik de uitgeroepen vergadering van God buitensporig vervolgde en haar te gronden richtte. En ik vorderde in het Jodendom boven vele leeftijdsgenoten in mijn ras, als een bovenmatige voorvechter van de overleveringen van mijn voorvaders. Maar toen God, die mij vanuit de buikholte van mijn moeder afzondert en mij door zijn genade roept, er een welbehagen in had zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik het goede bericht van hem onder de natie zou brengen, ging ik niet onmiddellijk te raden met vlees en bloed. Ook ging ik niet op naar Jeruzalem, naar hen die voor mij afgevaardigden waren. Maar ik vertrok naar Arabië en vandaar keer ik weer terug naar Damascus. Vervolgens, na 3 jaar, ging ik op naar Jeruzalem om mijn geschiedenis aan Kefas te vertellen en ik verblijf 15 dagen bij hem. En ik nam geen ander van de afgevaardigden waar dan alleen Jacobus, de broer van de Heer. Wat ik aan jullie schrijf, neem waar voor het oog van God, ik lieg niet. Vervolgens ging ik naar de streken van Syrië en van Cilicië en ik was aan de uitgeroepen vergaderingen van Judea die in Christus zijn, van aanzien onbekend. Alleen hoorden zij, hij die ons eens vervolgde, brengt nu het goede bericht van het geloof dat hij eens te gronde richtte. En zij verheerlijkte God in mij. Ja, dat is dus het eerste hoofdstuk van deze brief. Een hele mond vol en daar zit echt heel veel in. Toen ik dit zo voorbereidde, dacht ik, ja, moet ik nu eens een inleiding geven over die brief. Ik denk altijd van, ja, is niet echt nodig. Als je een inleiding geeft over de brief en je noemt allemaal dingen die in de brief staan, dan kom je ze vanzelf tegen. En als je in je inleiding dingen noemt die niet in de brief, die je niet in de brief tegenkomt, ja, dan slaat je inleiding weer nergens op. Dus... Ja, het is, ik vind het altijd een beetje overbodig. Het kan wel makkelijk zijn om dingen in een context te plaatsen. Maar wat ik wil het houden bij een paar opmerkingen vooraf. Paulus is de schrijver van deze brief. En hij had in de streek van Galatië had hij het evangelie van genade verkondigd. En daar waren die Galaten, waren daar dolblij mee. Ze, nou, dat komen we vanzelf tegen. Ze hadden dat evangelie geaccepteerd, aanvaard en ja, ze waren daar verheugd mee. Ze hadden, het waren gelovigen uit de natiën. Ik kom daar straks wel op terug waar ze nu precies woonden, waar ze vandaan kwamen. Maar het waren gelovigen uit de natie en Paulus had onder hen het evangelie van genade verkondigd. En dat is wat hun verblijd had, dat is wat ze aanvaard hadden, dat is wat hen blij gemaakt had. Daarna, na Paulus, toen hij zijn hielen gelicht had, zoals ze dat zeggen, waren daar anderen gekomen in die gemeenten, in die ecclesia's van Galatië. En daar waren andere predikers gekomen die de Galaten wilden verjoodsen. Dat is ook echt een term die je tegenkomt in deze brief. Die hen wilden verjudaïseren. Zij zeiden namelijk tegen de Galaten van, ja, jullie zijn nu weliswaar gered, jullie zijn gelovigen, maar om rechtvaardig te leven zul je wel onder de wet moeten plaatsen. En zul je de Joodse wetten en rituelen moeten onderhouden en volgen. Dus de Galatenbrief gaat er niet om dat je de wet moet houden om gered te worden of zo. Het woord gered komt overigens niet eens, kom je niet eens tegen in deze brief. Zij wisten dat ze gered waren, maar er waren mensen die zeiden van, ja, dat is waar, je bent uit genade gered, maar als je nu rechtvaardig wil leven, als je als een rechtvaardige wil leven, dan moet je je laten besnijden. De hoogtijden, Joodse hoogtijden houden, enzovoorts. Nou, en Paulus is echt verbaasd, maar ook furieus over dat idee. En hij zegt in deze brief van, ja, jullie zijn eens begonnen met genade en jullie zijn gered door geloof, het geloof van Christus. En nu willen jullie het volbrengen in iets totaal anders. En hij vergelijkt, de Galaten waren gelovigen uit de natiën, die afgodendienaars waren geweest, religieus dus. En hij vergelijkt het leven onder de wet, wat zij als natiën weer wilden gaan doen. Dat vergelijkt hij met hun religie, met hun afgodendienst, waaruit ze juist gered waren. Dat staat allemaal in deze brief. Ik noem het nu alleen even. Ik zei al, lees de brief maar eens door, dan kom je tegen. Maar we gaan het ook vanzelf tegenkomen als we de brief bespreken. Kijk, door al Paulus' brieven loopt als een rode draad dat wij als gelovigen één zijn met Christus. Dat we deel hebben aan zijn kruisiging, aan zijn begrafenis, aan zijn dood, aan zijn opstanding, aan zijn hemelvaart zelfs. En ook over wat de geweldige beloften die aan Christus zijn gedaan voor de toekomst, dat hij zal regeren over hemel en aarde. Zelfs daarin gaan wij als gelovigen delen. Nou, dat is iets wat door Paulus' brieven loopt als een rode draad. En wij zijn volmaakt in hem. God ziet ons in Christus. En de dwaling, dat is wel een heel zwaar woord, maar ik denk wel dat we in deze context van de Galatenbrief dat woord kunnen gebruiken. De dwaling waar men de gelovigen in Galatië men wil, ja, eigenlijk is het zo dat men die gelovigen daar van die waarheid af wilde brengen. Dat ze al volmaakt waren in hem. Er moest nog iets gebeuren. Je bent al gered, maar als je nu als rechtvaardig wil leven, dan moet je zus en zus en zo. Nou, dan ben je dus niet compleet of volmaakt in hem. En laat ik daar eens een ander voorbeeld van geven, want het is niet zo dat je dat alleen in de Galatenbrief tegenkomt. Het is Ja, dit kom je vaak tegen. Dat men de gelovigen daarvan af wil brengen. In Colossense 2. Klik ik dit even weg. Heeft Paulus het ook over, zijn eigen bediening. Hè? We hebben net gelaten ingelezen daar. Daar noemt hij ook zijn apostelschap en waartoe hij afgevaardigd was. Nou, hier zegt hij tegen de Colossense: ik wil dat jullie weten welke omvangrijke strijd ik heb voor jullie. Het was ook een strijd. Paulus kreeg altijd met strijd te maken. En als je die boodschap van genade kent en als je daarop staat, dan zul je dat als vanzelf ook mee te maken krijgen. Ik wil dat jullie weten door welke omvangrijke strijd ik heb voor jullie en voor hen die in Laodicea zijn en voor allen die mijn gezicht niet in het vlees hebben gezien. Paulus schrijft hier aan Colossense en blijkbaar schrijft hij aan een aantal die hem gezien hadden in het gezicht en een aantal blijkbaar niet, maar ook voor hen had hij een strijd, zegt hij. En hij had die strijd opdat hun harten bemoedigd zullen worden en zij in liefde verenigd worden tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Dus Paulus, zijn omvangrijke strijd was erop gericht om zijn lezers te bemoedigen, zodat zij in liefde verenigd worden, let op het, tot alle rijkdom. En de volle zekerheid van het inzicht. Tot het besef van het geheim. Andere vertalingen zeggen de verborgenheid van het geheim, van de verborgenheid van de God en Vader van Christus. Dat geheim, die verborgenheid, ook dat is een rode draad door heel Paulus' brieven, dat is de boodschap dat Christus, de Christus, niet slechts één persoon is, maar dat de gelovigen, de Ecclesia, het lichaam van Christus, één zijn met hem. Nou, Paulus, zijn strijd ging daarover dat hij hun wilde bemoedigen, zodat zij in liefde verenigd worden en komen tot alle rijkdom van de volle zekerheid van dat inzicht. En het besef namelijk van dat geheim, dat de gelovige één is met Christus. Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verhuld of verborgen zijn. Dus niet heel veel schatten, zeker niet een beetje of een paar, ook niet heel veel schat, nee, al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. En Paulus bidt voor dat inzicht, en dat was ook zijn strijd, daar ging hij voor, zeg maar, dat was zijn drive, zijn drijfveer. Dit, dat de gelovigen tot die kennis mochten komen, tot het besef van het geheim van de God en Vader van Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Nou, dan sla ik een paar versen over. En dan waarschuwt Paulus ook hier: kijk uit dat niemand jullie als buit zal wegvoeren. En hier gaat het over door middel van filosofie en inhoudsloze verleiding. Dus ook filosofie is iets van, ook van alle tijden. Van ja, dat filosofie en inhoudsloze verleiding, noemt Paulus het hier, dat iets zou toe kunnen voegen aan wie wij al zijn in Christus. En aan de, hoe stond het in dat vorige vers, aan Christus in wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. Er is niks meer dan die kennis en wijsheid. Dat is compleet, dat is volmaakt en wij zijn volmaakt in hem. Ja, volgens de elementaire dingen van de wereld staat er dan nog bij. En niet volgens Christus. De eerste beginselen der wereld wordt het in andere vertalingen genoemd. En we komen ook in Galaten tegen. En ook daar zullen we zien dat dat ook met de wet te maken heeft. De eerste beginselen van deze wereld. Kijk uit dat niemand jullie als buit zal wegvoeren door middel van filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen, tradities van mensen dus, volgens de elementaire dingen van de wereld en niet volgens Christus, want in hem woont de gehele compleetmaking, staat er letterlijk, of volheid, want in hem woont de gehele volheid van de Godheid op lichamelijke wijze. Dus alles wat God geeft, alles wat God te geven heeft, alles wat God ons wil laten zien, dat is verborgen in Christus. In hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En in hem woont de gehele volheid, de gehele compleetmaking van de Godheid op lichamelijke wijze. En God is de onzienlijke, maar hij wordt zichtbaar in zijn Zoon, Christus Jezus. En het is in hem dat de gehele volheid, de gehele compleetmaking van de volheid op lichamelijke wijze woont. En jullie zijn compleet gemaakt in hem, zegt Paulus dan. Jullie zijn compleet gemaakt in hem. Even kijken hoe de MBG dat heeft. Oh ja, jullie hebben de volheid verkregen in hem. Jullie weten, vol is vol, dus daar kan niets meer bij. Dat is, daarom is het ook dat woord compleet. Daar is niets aan toe te voegen. Compleet, ja. Af. Perfect. Wij zijn compleet gemaakt in hem. Hij die het hoofd is van alle overheid en autoriteit, alle overheid en macht. Maar ook hier waarschuwt Paulus dus, ja, kijk uit dat niemand jullie daarvan af laat brengen. Van die, door middel van filosofie of inhoudsloze, ijdele verleiding. Of door middel van die jullie terug wil voeren naar de eerste beginselen van deze wereld. Hè? Naar wet, religie, naar filosofie, noem het maar op. Er is niets wat nog iets toevoegt aan wat wij al hebben ontvangen. En alles wat wij hebben is compleet in hem. En wij zijn compleet gemaakt in hem. Want wij, ja, wij delen in zijn positie. Wij behoren tot het lichaam van Christus. En wij zijn volmaakt in hem. Nou, dat is de boodschap. Dat is niet het einddoel wat wij ooit eens een keer zouden bereiken. Nee, dit is het startpunt. Waaruit wij, wat de basis zou zijn voor ons denken, voor ons handelen, voor ons geloof. En daar zouden wij niet van afgebracht worden. En dat waarschuwt Paulus voor in de Colossenzenbrief, maar zeker ook in de Galatenbrief. Nou, dat was dan toch een inleiding. Dan gaan we nu naar Galaten 1 vers 1. En dat nemen we dan per vers maar even door. Ja, laat ik dit nog even laten zien. De Galaten, Galatië of Galatië, dit heb ik gewoon van Wikipedia zoals je ziet, was in de oudheid een streek in Centraal-Anatolië. Dat zeggen jullie waarschijnlijk ook niks, maar ik heb straks ook nog wel een kaartje. Galatië werd bewoond door de Galaten. Nee, dat zou je niet verwachten. Dit is wel een leuke. Dit volk stamt af van de Kelten. En zoek dat allemaal maar eens op internet. De Kelten kwamen weer uit West-Europa. Hè, Gallië, dat is Gallië, Kelten, Galaten. Is eigenlijk allemaal hetzelfde. Zo, de G en de K. Die zijn in sommige talen spreken die ook ongeveer hetzelfde uit. Maar dat is allebei zo'n harde G of een harde K. Galaten of Kelten. Ja, het is... Het zijn gewoon dezelfde. Het is dezelfde groep. En die hadden zich ooit gevestigd in West-Europa, in Gallië. Ik heb daar een hele mand met lectuur staan die daarover gaat. Hè? Asterix en Obelix. Die kwamen ook uit Gallië, een heel klein dorpje. Maar dat waren dus Kelten. En, waar die dan weer vandaan kwamen, dat is ook een verhaal op zich. Maar... Ik heb wel verhalen gelezen dat die weer afkomstig waren van die ooit, maar van die 10 stammen van Israël. Maar ja, zij hadden hun identiteit verloren en waren verdwenen onder de natie. En ze heten geen Israël meer, maar dan heten ze misschien wel Kelten. Misschien is dat ook wel zo. In 25 voor Christus, de Galaten vestigen zich onder meer in het oostelijke gedeelte van Frigia. Zeg mij niks. Maar in 25 voor Christus werd Galatië het gebied van de Galaten in Klein-Azië. En dat is ongeveer de huidige Turkije. Ingelijfd bij het Imperium Romanum. Daar gaan die boeken dus over, hè, van Asterix en Obelix. Dus zij werden onderdeel van het Romeinse Rijk. Nou, als onderdeel van de aan Augustus toegekende provincie Galatië. Dus dat plaatst het meteen in de Bijbelse tijd van het Nieuwe Testament. En dan staat er, dit kan men natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar de apostel Paulus kwam volgens het Nieuwe Testament, hè, is er dan altijd. Daar spiegelt wat ongeloof in door. Maar de apostel Paulus kwam volgens het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus naar Galatië, om daar te vertellen over het leven van Christus in zowel Handelingen, Timotheus 2, dat moet 2 Timotheus zijn, maar ja, als je de Bijbel niet leest, dan maak je dat soort fouten. In zowel Handelingen, ik heb de fout gewoon ook maar laten staan zoals die op Wikipedia staat. In zowel Handelingen, 2 Timotheus en de Galaten wordt hierna verwezen. Dus dat is over de Galaten. En dit is dan de streek, zeg maar, Azië of Klein-Azië. Dit is Turkije. Nou, daar lag dat Frigia wat al genoemd werd. En hier Palestina, Syrië, Cilicië, Galatië. Dus daar kwamen die lui vandaan. En Paulus heeft hen bezocht op een van zijn zendingsreizen. En nou ja, zoals ik zei, daarna was hij weer vertrokken. En waren daar anderen gekomen met hele andere ideeën dan Paulus daar had gebracht. En dat motiveert Paulus. Die slechte omstandigheden en die slechte berichten motiveerde Paulus om deze geweldige brief te schrijven, waar wij ons in mogen verblijden. Want zo is het wel weer. Zo is het dan wel weer natuurlijk. Paulus, daar vangt zijn brief mee aan. Kunnen jullie dit lezen allemaal of moet ik het groter maken? Nee, lukt dat? Paulus, een afgevaardigde, een apostolos, dus een apostel. Dit is Paulus, maar uit de Bijbelse geschiedenis weten we dat het ooit Saulus was. Overigens heb ik dat net gelezen, want we hebben ongeveer vanaf vers 13 heeft hij het over zijn verleden in het Jodendom. Dat hij daar carrière aan het maken was en buitensporig de Ecclesia van God aan het vervolgen was. Dus daar komen we nogal op. Maar dat was dus Saulus ooit. En die was nu Paulus geworden. Paulus. Zijn naam. Zijn bediening. Was dat hij. Dat zegt hij meerdere malen in zijn brieven. Dat hij apostel van de natie was. Dus hij was geroepen uit de natie. En ook met een boodschap voor de natie. Hij zegt dat bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 13. Ik zeg tegen jullie de natieën, in zoverre ik dan inderdaad de afgevaardigde, ook hier weer, waar staat hij? Oh ja, hier, apostel, apostolos. Indien ik dan inderdaad de apostel van de natieën ben, verheerlijk ik mijn bediening. Dus Paulus was een apostel voor de natieën, met een boodschap gericht aan de natie. Laat ik toch ook even hier een vers verder lezen. Of ik op de een of andere manier degene van mijn vlees, naar het vlees was hij Jood, dat ik op de een of andere manier degene van mijn vlees jaloers zou kunnen maken en enigen uit hen zou kunnen redden. Dus hij was een apostel van de natieën. Maar hij zegt hier van ja, ik zou mijn bediening, mijn dienst ermee verheerlijken, mijn apostelschap, om enigen toch uit mijn vlees, hè, uit dat Joodse volk, te mogen redden. Dit, maar dat zeg ik even op een zijlijn, maakt, als je het mij vraagt, meteen een einde aan die hele tweedeling in de brieven van Paulus. Als je daar nog nooit van gehoord hebt, meteen vergeten wat ik nu zeg. Maar als je het wel gehoord hebt, dan goed onthouden wat ik nu zeg. Er zijn dus gelovigen die zeggen van ja, Paulus die heeft in het begin, heeft hij het koninkrijk aan Israël gepredikt. Dat was ook de bedoeling, dat Israël tot geloof zou komen, dat het koninkrijk aan zou breken. En pas later is Paulus de waarheid van het lichaam van Christus van de Ecclesia geopenbaard. En men zegt dus dat zijn vroege brieven allemaal daarover gaan, over de openbaring van het koninkrijk aan Israël. En Paulus pas later wist van het lichaam van Christus. Dus alleen zijn late brieven over die waarheid gaan. Nou, ik zeg dat toch even, omdat we nu een vroege brief, namelijk de Galatenbrief, gaan bespreken, waarin Paulus uitgebreid juist ook ingaat op wat Christus hem geopenbaard heeft.
Dus die brief is in de Handelingentijd geschreven, dan zit jij nou, dat bedoel
je? Ja. Ja, de Galatenbrief is in de Handelingentijd geschreven. Ik zal het nog een keer laten zien waar we die ongeveer moeten traceren. Je kunt in ieder geval pak een concordantie en zoek op waar Galaten of Galatië, waar je dat tegenkomt in Handelingen. Volgens mij in Handelingen 16 en 18, meen ik. Maar daar zullen we vast nog wel een keer opkomen. Maar inderdaad, de Galatenbrief is tijdens de Handelingenperiode geschreven. En men zegt dan in die kringen, ja, Paulus is pas in na de Handelingentijd is hem het lichaam van Christus geopenbaard. Dus alles wat hij in de Handelingentijd heeft geschreven, dat zijn brieven nog gericht aan Israël en gericht op de openbaring van het koninkrijk en niet de verborgenheid van de Christus. Maar ook Romeinen is een brief in de Handelingentijd geschreven en dus een vroege brief, zoals men dat noemt. En hier zegt Paulus, ik zeg tegen jullie natiën, als apostel van de natiën, zeg ik, in zoverre ik dan inderdaad de afgevaardigde van de natie ben, ik ben apostel van de natiën, maar ik verheerlijk mijn bediening. Dit zegt hij in een vroege brief en hij zegt dan niet van, de bediening van mijn bediening is dat Israël tot geloof komt en dat het koninkrijk zal aanbreken. Nee, hij zegt, of ik op de een of andere manier degene van mijn vlees jaloers zou kunnen maken en enigen uit hen zou kunnen redden. Paulus wist donders goed dat het volk Israël niet tot geloof zou komen en het koninkrijk niet zou aanbreken. En hij verklaart hier, ik ben apostel van de natiën en ik zou, het zou de slagroom op de taart, de kers op de taart, hoe zeg je het, zijn als ik enige uit hen zou kunnen redden. Enige uit hen zou mogen behouden.
Dus hij wist gewoon al heel goed hoe het in elkaar zat.
Ja, dat zegt hij.
Ja.
Kijk, tenminste, ik luister gewoon naar wat Paulus zegt. Dat lijkt me het beste in dit geval. En hier verklaart hij dat hij is apostel van de natie. En hij zegt, ja, ik wil mijn bediening verheerlijken. Dus meer, ik zou het meer kleur is te zwak uitgedrukt, maar ik zou het meer kleur willen geven. Ik zou het geweldig vinden als ik degene uit mijn vlees jaloers zou kunnen maken. Nou, dat heeft hij gedaan. Niet in de positieve zin, maar meestal in de negatieve zin. Lees het boek Handelingen. Overal waar hij kwam in de synagoges brak.
Ja,
dat wilde ik niet zeggen, Therese. Dat staat allemaal op band straks. Brak de ellende uit.
Het is wel leuk dat jij het zegt.
Ja, ik ben blij dat ik het niet zeg. Maar overal waar hij kwam brak ongenoegen uit. Brak de ellende uit. En bed zijn vlees. Zijn broeders naar het vlees. Die werden jaloers. En die kwamen in opstand. En overal zorgde hij voor relletjes. Maar hij zegt hier in een vroege brief. Het is ik wil mijn bediening verheerlijken om enigen uit mijn vlees. Om mijn vlees jaloers te maken. En enigen uit hen te redden. En dat zegt hij in de Romeinenbrief. Dus.
Het was niet zo verhuld dus.
Nee, ik geloof wel dat de Heer meerdere keren aan hem is verschenen. Maar hij wist vanaf het begin van de verborgenheid van de Christus. En we gaan het in Galaten ook gewoon tegenkomen. Dus kom erop. Dat de gelovige één is met Christus. Dat vind je, ik zei al, dat is een rode draad door alle brieven van Paulus. Ja, er zijn een aantal vorige week op het weekend van Goed Bericht geweest natuurlijk. Daar was dat ook het onderwerp. Ja. En daar werd ook gedeelte uit de Romeinenbrief besproken. Ook uit Colossense, maar dat is dan een later brief. Maar je vindt het, en de Korinthebrieven vind je het ook. En dat zijn ook vroege brieven. Nou ja. Enzovoort. Maar we waren al bij het eerste woord, bij Paulus. En bij het tweede woord, een apostel. Ja, en we zullen wel niet zo ver komen vandaag, maar die eerste verse van deze brief. Ik hoef ook niet ver te komen, we zien het wel. Maar die eerste verse van deze brief zijn Ja, een samenvatting is... het is een samenvatting, maar het is ook een... Paulus zet in deze verse de hele inhoud van de brief in een paar pennenstreken neer. Dus we moeten daar niet te snel doorheen gaan. En even wat aandacht geven aan elk woord. En de uitwerking daarvan, ja, dat komen we in de rest van de brief weer tegen. Nou, Paulus was dus Saulus. Hè, daar refereert hij aan in, vanaf vers 13. Ja, laat ik dat dan nog even een beetje illustreren. Over dat kijk, de 12, daar heeft Paulus het ook over in Galaten 1 en 2. De 12 hadden een boodschap voor de besnijdenis. Het evangelie van de besnijdenis. Ze predikten de komst van het koninkrijk. He, Jezus ook trouwens, Jezus 12. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, vind je al in de evangelie. En Petrus zei dat ook op de Pinksterdag en later in Handelingen 3, toen de Heer Jezus was gestorven en begraven, zelfs opgewekt. Toen zei hij van ja, Israël, bekeer jullie, want bezint je, want dan zal God Christus die de hemel moest ontvangen, zal hij sturen en dan zal alles hersteld worden waarvan de profeten gesproken hebben. Maar Israël geloofde niet, dus dat gebeurde niet. Dus toen werd dat onderbroken, werd er gepauzeerd. Maar in de toekomst zal dat koninkrijk, in de toekomende aion, dat toekomende tijdperk, de 1000 jaar, zal dat koninkrijk alsnog openbaar worden. Nou, in de tijd daartussen zijn de brieven, de boodschap, het evangelie van Paulus actueel. Ik zeg het evangelie van Paulus. Paulus noemt dat het evangelie van de vooruit. Ook in deze brief, in Galaten 2 namelijk. En is deze boodschap maatgevend? Paulus, de apostel van de natie. Het volk Israël is ongelovig. Redding ging naar de natieën. En de gemeente, het lichaam van Christus, wordt geroepen, uitgeroepen. En in deze tussentijd, deze onderbreking, deze pauze, is de boodschap van Paulus actueel. En het woord Paulus is ook afgeleid van een ander Grieks woord dat wij kennen als het woord pauze. Dat heb ik uitgeknipt uit de interlineair van Handelingen 13, geloof ik. Jij zal ophouden, jij zal gestopt worden, gepauzeerd. Dus dat woord, ook dat woord Paulus heeft al alles te maken met die onderbreking, met dat stoppen, met dat pauzeren van Gods plan met Israël. Dat in de toekomst weliswaar weer opgepakt zal worden. Maar God had een verborgen plan, een verborgenheid, een geheim. Dat woord kwamen we net ook al tegen, het geheim van de Christus.
Volgens Paulus de ophouder, jij zal ophouden, tegenhouden, onderbreken.
Ja, in Handelingen 13, ik weet niet of je die geschiedenis kent, daar gaat het ook over een Joodse tovenaar. Die Elimas is dat, meen ik. Die wordt daar voor een korte periode blind. En daar zegt Paulus tegen, laat ik het even opzoeken als ik dat snel kan vinden. Daar zegt Paulus dan ook tegen, in Handelingen 13. Dit is Statenvertaling. O gij kind des duivels, dat is daar komt Paulus in aanraking met een heiden, die heet Sergius Paulus. En dat is dan een heiden die het evangelie hoort, en dan is er een Joodse tovenaar, Elimas, die hem daarvan af wil brengen. En dan lees je in Handelingen 13, vers 9. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, dat zegt Paulus tegen die tovenaar, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. En dat is dat woord ophouden. Zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren. ja, ik kan niet heel deze geschiedenis bespreken nu, maar het is een Joodse tovenaar die wil Paulus ervan afhouden om het evangelie te prediken tegen een heiden. En dat is natuurlijk een illustratie van het ongelovige Joodse volk, dat deze man wordt hier ook verblind. Paulus zegt er nu, gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En die Elimas, die Jood, wordt daar verblind als uitbeelding van het Joodse volk dat verblind zou worden, namelijk in deze tussentijd. En de heiden is degene die tot geloof komt en die heet Sergius Paulus. En in Handelingen 13, in deze geschiedenis, wordt de naam Saulus nog genoemd en vanaf dan is het altijd Paulus. Dus hier vindt ook de omkering plaats van zijn naam. Hierna wordt hij standaard Paulus genoemd. Nou, die geschiedenis is natuurlijk illustratief voor wat er met het Joodse volk zou gebeuren, hè, toen Paulus op het toneel kwam. De heiden komt tot geloof en het Joodse volk wordt voor een tijd, staat er, hè, je zult de zon niet zien voor een tijd, wordt voor een tijd verblind. Ja, dat staat er niet bij, maar dat zal 2 dagen of 2 maanden of 2 jaar geweest zijn. Nou, hier ga ik, dit doe ik natuurlijk veel te snel, maar ik wil ook niet verdwalen in die geschiedenis. Maar dat is waar Paulus model voor staat. De pauze in Gods handelen met de besnijdenis. Om het in de termen van Galaten uit te drukken. Paulus, apostel. Afgevaardigen betekent dat. Dat is wel leuk. Hè? Dat is natuurlijk zo'n vernederland. Nou ja, ik weet niet of dat echt. Ja, dat is wel een vernederlands woord. Maar eigenlijk is apostel gewoon een Grieks woord. En dat betekent gewoon vanaf gesteld. Dus een afgevaardigde. En als je dat woord leest, een afgevaardigde, dan vraag je je af waar vanaf dan. Want dat is natuurlijk de vraag. En bij apostel hebben we zoiets van, ja, dat is een bekend woord. Maar het zegt niet echt wat het is. En dat woord afgevaardigde, hè, van afgesteld, dat zegt wel wat het woord is. Paulus was afgevaardigd vanaf wie? Nou, dat zegt hij in het vers. Niet vanaf mensen, niet vanwege mensen. Ook niet door een mens. En niet door de 12 bijvoorbeeld, hè? Ook niet door een mens, ook niet door Petrus, Kefas, kwamen we ook al tegen toen we Galaten 1 lazen. Maar door Jezus Christus. Paulus was rechtstreeks afgevaardigd door Jezus Christus. Ik wilde zeggen Christus Jezus, maar hier staat Jezus Christus. Maar elders noemt hij hem Christus Jezus, want zo kende Paulus hem. Niet als Jezus van Nazareth, hè, in het vlees, maar als Christus Jezus die vanuit de hemel aan hem verschenen was. Hè, Handelingen 9 op de weg naar Damascus, waar hij ook voor een tijdje blind werd, hè, die Saulus. Hij meteen in de aanhef zegt, ik ben een apostel, ik ben afgevaardigd, niet door mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. Deze hele brief gaat feitelijk ook over de bijzondere bediening van de apostel Paulus. Los van de 12, los van Joodse gebruiken, los van de wet. Dat zegt hij ook in andere brieven hoor, maar nu is buiten de wet om rechtvaardigheid van God geopenbaard, Romeinen 3. Het gaat ook niet over Jezus op aarde, maar over Christus in de hemel, die hem geroepen had en aan hem verschenen was. Nou, vanaf vers 11 is dat, ligt Paulus ook zijn apostelschap toe. Dus dat maakt deze hoofdstukken extra bijzonder, omdat we heel veel te weten komen over Paulus, hoe hij geroepen was. En hij neemt daar ook echt, afstand van de 12. Tenminste, niet als broeders, maar hij neemt afstand van de 12 in roeping. Zijn roeping was van een totaal andere orde. Niet van Jezus op aarde zoals de 12 die zijn discipelen uitgezonden had, maar van Christus vanuit de hemel, de opgewekte. Maar dat zegt hij ook hier, ook door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden. Die hem opwekte uit de doden. Dus hij is geroepen door Jezus Christus, namelijk de opgewekte uit de doden. Ja, vanuit de doden staat er dan. Dat is dus niet dat Jezus opgestaan is, dat hij is dood was en nu leeft. Nee, hij is van tussen de andere doden uit is hij opgewekt. Dus allen bleven in de doden. Hij is de eersteling die levend is gemaakt vanuit de doden. En al de broeders die bij mij zijn aan de uitgeroepen vergaderingen van Galatië. Ja, wie die broeders zijn die erbij zijn, dat staat er niet bij. Is ook lastig te traceren vanuit de schrift zelf. En hij noemt ze zelf verder ook niet. Dus ja, wellicht wat minder belangrijk dus. En dan zegt hij aan de uitgeroepen vergaderingen van Galatië. En dat woord uitgeroepen vergaderingen, wat hier zo twee lange woorden zijn, dat is in het Grieks slechts één woord. Het woord ecclesia. Ecclesia's, dit is het meervoud. En dat betekent zoiets als uitroepsel. Hè? De ecclesia wordt uitgeroepen uit de natiën. Dus daar zijn de natiën en daar roept God individuen uit. Hè? Uitgeroepenen, uitgeroepenheid. Maar ecclesia, in de absolute zin van het woord, ecclesia is ook dat wat uitgeroepen is, maar ook vergaderd wordt. Dus daarom zal hier vertaald zijn met uitgeroepen vergadering of uitgeroepen vergaderingen. Het is niet zo dat wij alleen maar uitgeroepen worden en dat de ecclesia is. Nee, wanneer wij bij elkaar komen, wij zijn uitgeroepen en wanneer wij vergaderd worden, dan is dat op dat moment ecclesia. Dus wanneer wij, ja, zoals hier bijvoorbeeld, hè, wanneer wij bij elkaar komen rond het woord van God, dan komen wij bij elkaar, we komen overal vandaan als uitgeroepenen, maar wij worden wel vergaderd en dat is dat op dat moment is dat ecclesia. Kijk, dit woord ecclesia, dat wordt eigenlijk altijd vertaald met in de gangbare vertalingen met gemeente. En op drie keer na. Maar dan moet je maar thuis eens nalezen. Dit hoofdstuk in Handelingen 19 is dat. Handelingen 19 vers 39 zie je hier en vers 32 en vers 41. In dat hoofdstuk gaat het over, ik weet niet of jullie die geschiedenis kennen, maar Demetrius is een zilversmid en die maakte afgodenbeeldjes. En toen kwam Paulus aan, die kwam zeggen, er is maar één God. En dat was slecht voor de business. En toen ontstond er dus ook een opstand, want dat was niet alleen een synagoge. En ja, dan wordt er gezegd van ja, we kunnen deze man niet zomaar, wat ze ook met hem van plan waren geweest. Dat moet gewoon in een wettige vergadering, in een wettige volksvergadering belegd worden. En dat woord, volksvergadering, dat is ook het woord ecclesia in Handelingen 19. Dus de ecclesia, alle andere keren wordt het gewoon vertaald met gemeente en duidt het op ons, zeg maar, hè, op het lichaam van Christus. Behalve die keren in Handelingen 19, maar die keren in Handelingen 19, die zeggen wel iets over wat de ecclesia is. Het is Gods uitgeroepen volksvergadering. En een gemeente, ook in ons spraakgebruik, hoe wij dat gebruiken. Een gemeente is een bestuurlijk orgaan. We zijn nu binnen de grenzen van de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Nou, die hebben een gemeentehuis met, daar zitten wat lui die de boel besturen. Of niet, dat weet ik niet, hoe ze, daar hou ik me niet zo mee bezig. Maar dat is de gemeente heeft een gemeentehuis en dat is het bestuurlijke orgaan van een stad of een dorp. Of een regio van mijn part. Kijk, en de Ecclesia, dat is geen gebouw of organisatie, maar dat is daar waar gelovigen bijeenkomen. Wij zijn uitgeroepen en vergaderd, maar dat wij zijn, het is nu allemaal nog verborgen, maar wij zijn wel Gods bestuurlijke macht. Dat zegt namelijk iets over de toekomst. Wij zullen met Christus regeren over hemel en aarde. Wij zijn met hem gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt, gezet in de hemel en wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat woord Ecclesia, dat zegt iets over nu, maar het zegt ook nog eens iets over onze toekomst. Dus dat belooft nog wat, ja. Ja, dat, nou, met recht, dat belooft nog wat, want dat is toekomst en dat is onze verwachting. Maar zo'n woord, hoe dat dan in Handelingen 19 voorkomt, daarom noem ik die vers even, maar het is een wat lang hoofdstuk, in ieder geval meer dan 41 versen. Dat ga ik niet helemaal lezen, maar lees dat maar eens. Daar gaat het over een, ja, hier gewoon een aardse bestuurlijke macht, maar wij zijn de, Christus en zijn lichaam is de hemelse bestuurlijke macht. Dat is de Ecclesia, Christus en zijn lichaam. Het is niet slechts één persoon. Dat is het geheim van de Christus, dat het niet één persoon is. Niet ja, slechts, ik krijg het bijna niet uit mijn mond, niet slechts Christus, maar Christus en zijn lichaam. En ik durf dat te zeggen, omdat bijvoorbeeld Efeze 1 zegt, dat het hoofd niet compleet is zonder het lichaam. Wij als lichaam zijn de completering van hem, staat daar. Laatste verse van Efeze 1. Nou, dat ligt allemaal besloten in dat woordje Ecclesia. En die Galaten waren dus broeders van Paulus, hè? Maar zij waren ook Ecclesia, ze waren uitgeroepenen. En ja, dat duidt ook op een hoge positie en des te bizarder dat ze zich daarvan af hadden laten brengen. Want daar gaat het over vanaf vers 6. Maar daar zijn we nu nog niet en voordat ik naar vers 3 ga, zullen we eerst koffie drinken.